5 staat omschreven, dat gaat over de man en de vrouw.
Ja.
Niet over Christus en al bruidegom tegen
nee.
de bruid.
Nee, integendeel, in Efeze 5 gaat het juist om de eenheid van het hoofd en het lichaam. Niet over wat zal komen in de toekomst, maar wat in het heden tot stand gekomen is. Net citeerde ik toch ook uit Efeze 5 over, je wordt vervuld met de geest, spreken dan kan er in psalmen, lofzang en geestelijk lieder. Dat is de beschrijving van die eenheid. De gemeente is vervuld met het leven van Christus en dus is er sprake van één lichaam, want wij zijn door die ene geest, 1 Korinthe 13, 1 Korinthe 12 bedoel ik, we zijn door die ene geest tot één lichaam gedoopt. En dat is een volkomen mannelijk lichaam. Dat wil zeggen, het lichaam van een man, want dat bedoel ik natuurlijk. Zie? Maar de bruid is degene aan wie deze dingen beloofd zijn. Dat is Israël dus. Aan wie het gegeven zal worden later. Tussen wie weliswaar een liefdesrelatie is, die wordt in Hooglied ook beschreven. Maar er was zelfs een liefdesrelatie tussen de Heer en Israël toen hij Israël het huis uitjoeg. En zei, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? En hij joeg eruit. Dus het heeft niks te maken met of er liefde is niet. Die was er wel. Maar er was ontrouw. En dat was de reden voor de scheiding dus ook inderdaad. Maar liefde is een heel andere zaak. En het is liefde tussen de bruidegom en de bruid. Maar van gemeenschap in de huwelijkse zin, daarvan was in ieder geval geen sprake. Dat is nou juist wat beloofd was. Goed. Nou, dan staat er in vers 5 van Hooglied 1 dat de bruid zegt, ik ben zwart, doch lieflijk. Dat zijn de vertalers geweest, hè? Want kijk, dat was in de 17e eeuw. En zwarten waren wilden, dat heet zo, hè? De wilden. Zwarten zijn wilden en die zijn helemaal niet lieflijk. Dus hebben ze vertaald met ik ben zwart, doch lieflijk. Maar, hè, maar lieflijk, duidt op een tegenstelling. Hoewel ik zwart ben, ben ik toch, je zou het niet zeggen, het kan ook eigenlijk niet, maar ben ik toch lieflijk. Dat is de gedachte van de vertalers geweest. Er staat natuurlijk gewoon en. Doch of maar is gewoon de vertaling van en. En of we het vertalen willen met maar, dat wil zeggen, of we er een tegenstelling in willen leggen, dat maken we zelf wel uit. Sprak hij arrogant. Dat maken we zelf wel uit, want dat moet dan uit het verband blijken. De verklaring die hier dan ook dikwijls van gegeven wordt is deze. Ik ben zwart, namelijk lieflijk. En als dus gevraagd wordt waarom is die bruid zwart, dan wordt er gezegd, nou dat komt omdat Salomo van zwarte vrouwen hield. Ja, waarom niet, hè? En dan wordt er uitgebreid vermeld dat zwart dus een schoonheidsideaal was. Dat is wel een beetje vreemd, want wat lazen we van de week ook weer? We lazen over Izebel, die blankette haar gezicht. En daardoor werd ze uiteraard wit, want die maakte zich wit. Omdat dat het schoonheidsideaal was. Dus wat is nou het ideaal? Zwart of wit? Nou, niet zwart in elk geval. Want lees u maar gewoon verder. Deze bruid namelijk frexcuseert zich ervoor. Ja, die biedt er excuses aan voordat ze zo zwart is. Want dat betekent niet dat zij negroïde was. Dat betekent ook gewoon zwart hoor. Hè? Maar het betekent dat zij van oorsprong blank was, maar ze had te veel in de zon gelopen. Dat staat er. Staat er gewoon, jazeker. Maar goed, er staat eerst, ik ben zwart, doch lieflijk. Gij, en dan, die tussenzin laat ik maar even weg, hè. Gij dochteren van Jeruzalem, maar dat is die bruid natuurlijk, de dochteren van Jeruzalem, staat er gewoon even bij. Maar aangezien men niet weet wat men met de uitspraak moet, heeft men het maar tussen haakjes gezet, opdat we het zouden overslaan voor het gemak, hè. Maar die bruid is natuurlijk de dochteren van Jeruzalem, is er al gewoon. En dan, gelijk de tenten van Kedar. Nou, Kedar betekent dus al zwart. En we hebben er straks al gelezen over de tenten van Kedar. De Heer zei namelijk dat hij leefde in de tenten van Kedar. Psalm 120, vers 5. Maar hier zegt de dochter van Sion. Van Jeruzalem zegt, ik ben zwart, gelijk de tenten van Kedar. Dat klopt dus precies. Die tenten van Kedar is dan dus toch de aanduiding van Israël, op overdrachtelijke wijze. En de Heer zegt, ik woon in die tenten van Kedar, maar zij zijn degene die mij haten. Ik spreek vrede, ik spreek het nieuwe verbond. Kortom, ik ben de bruidegom. Die spreekt namelijk het nieuwe verbond. Kondigt het huwelijk aan enzovoorts. Maar zij brengen oorlog. In Psalm 120 was dat. En hier vinden we weer de tenten van Kedar. En nu is het daadwerkelijk de bruid, tot wie vrede gesproken wordt uiteraard. En dan staat er dus, ik ben zwart, gelijk de tenten van Kedar, Ismaël, gelijk de natuurlijke mens dat nou eenmaal is. En gelijk de gordijnen van Salomo, nou die zullen dus zwart geweest zijn. Om dezelfde reden, dat weet je dan, er staat gelijk, dus het is dezelfde reden. Ja. Het is duisternis en de buitenkant, de binnenkant is licht. Trouwens, als het er helemaal over gaat, de tabernakel aan de buitenkant was ook zwart. Ja. Het waren die dassenvellen, zogenaamde dassenvellen aan de buitenkant. En of het dassenvellen waren, weten we niet, daar gaat er altijd discussie over. Maar beter is te begrijpen wat die dassenvellen in de Bijbel eigenlijk doen. En het enige keer dat die dassenvellen in de Bijbel nog genoemd worden, maakt men er schoenen van. Dat wil zeggen, de voeten zijn zwart. En dus moeten zij gereinigd worden. De voeten zijn zwart. Moeten gereinigd worden. Voeten zijn zwart omdat ze leven hier in stof. Ze staan hier in stof. Dus moeten ze gereinigd worden door de meester en heer uit Johannes 13. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, door de bruidegom. Dat is de gedachte. Zodat die zwartheid ontstaat eigenlijk door de positie in de wereld. Maar daar moet men juist van verlost worden. En dat is waar de bruid ook op wacht. Die moet verlost worden van die zwartheid. Het is niet het schoonheidsideaal, integendeel. Ze is Ismaël. Ze is net als de oudere broer. Ze is gewoon de wereld. Of zullen we zeggen, ze is Edom. Want van Edom stappen we nog wat makkelijker over naar Adam. Gewoon de oude mens dus. Dan moet ik even snel nadenken, heel snel nadenken. Ik ben het woord voor de plek van de ark gisteravond nog tegengekomen. Nou, vannacht was dat dus inmiddels, maar ik weet niet meer waar. Ik kwam het ergens tegen, maar ik weet niet meer waar. In Jesaja geloof ik. Maar dan kom ik er misschien nog op, een keer. Er werd het woord namelijk ook genoemd. Ja, er werd gesproken in Jesaja over een losprijs die betaalt. Ik zal geven Egypte en Sheba en nog wat als losgeld. En dat was pek, kofer. Kafar dus eigenlijk. Een bedekking, pek. En dus inderdaad, zwart, ja. Maar inderdaad, de ark was in de buitenkant dus ook zo, ja, precies. En de tabernakel was dat. En de Heer zelf is dat. Het slaat op de situatie in de wereld. Aan de buitenkant is het dood. Maar aan de binnenkant is het leven, de buitenkant is duisternis, de binnenkant is leven enzovoorts. En hier lees je dat Salomo woonde. Salomo is het toonbeeld van wijsheid en dus van licht. Als er iemand dan verlicht was, hè, een verlicht despoot noemt men dat. Als iemand een verlicht despoot was, was het Salomo. En hij woonde in zwarte gordijnen, dus de buitenkant. Hè. Waarna de bruid zegt, ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Dat wil zeggen, zij verexcuseert zich daarvoor. Zij zegt dus, reken mij dat niet toe. Of let er maar niet op. Zie je wel, het is niet een schoonheidsideaal. Dat hebben ze ons wel eens willen wijsmaken. Maar het staat gewoon bij dat het dat niet is. Ze zegt, ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Hoe, en dan is de volgende vraag, maar hoe komt ze dan zo zwart? En dan zegt zij, omdat mij de zon heeft beschenen. Te veel in de zon gelopen dus. Wel, negers worden niet zwart omdat ze te veel in de zon gelopen hebben. Ze worden er ook zeker niet bleek van. Maar in ieder geval worden ze daar niet zwart van. Die zijn dat min of meer van nature. Ik ga er maar verder niet op in. Maar deze bruid is dus niet negroïde. Maar deze is zwart, namelijk bruin verbrand. Want dat is gewoon de gedachte. Donker geworden. In plaats van wit als het schoonheidsideaal. Ze is donker geworden omdat ze in de zon heeft gelopen. Dat staat er ook. Want dat is de volgende vraag. Hoe komt het dan dat je zo in de zon hebt gezeten, gelegen of zo? En dan staat er. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Oftewel, ze werd door de familie naar buiten gejaagd om de wijngaard te bewaken. De wijngaarden, let wel, wijngaarden te bewaken. En dan zou je misschien zeggen, nou dat is wel goed, want de wijngaard is Israël en dat is de belofte en dat zou dus goed zijn. Maar het is niet goed, want er staat meteen achter, mijn wijngaard, die ik heb, uitdrukkelijk, tweemaal dus haar eigen wijngaard, mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet goed. En ik weet dat het wat lastig is, maar die laatste wijngaard, haar wijngaard, is eigenlijk gewoon het huis. Zij is het huis uitgejaagd en naar buiten en heeft in de brandende zon gelopen enzovoorts en is daar zo bruin geworden, terwijl ze in werkelijkheid in het huis had moeten zijn, dat is namelijk Israël, oftewel ze had haar eigen wijngaard moeten bewaren. Maar dat is niet gebeurd. En het leuke is dat de wijngaard ook altijd een beeld is van de belofte. We zeggen meestal van Israël, maar het is een beeld van de belofte. De wijngaard belooft immers wijn. Nee, hij geeft water of beter druivensap, maar hij belooft wijn. Vandaar dat de wijn een uitdrukking is van de belofte. We zeggen ook wel eens, het is een beeld van de geest, maar dan zeg ik meteen, ja, dan de geest in de zin van de geest die het onderpand is van de toekomende erfenis, dan is de geest namelijk ook een belofte. Maar de wijngaard moet in verband gebracht worden met Abraham, dus het oude verhaal. De wijnstok is de derde vrucht uit de reeks van zeven. Daarom komt hij overeen met de derde bedeling uit de reeks van zeven en dus komt hij overeen met de bedeling der belofte. De wijngaard spreekt dus over de belofte. Maar goed, in Jesaja zijn we dat al vaker tegengekomen. Jesaja 5 bijvoorbeeld. Dus daar ga ik me verder niet op in. Maar de gedachte is dan dat zij niet de eigen wijngaard verzorgd heeft, maar door omstandigheden wel bezig geweest is met andere wijngaarden. En dus eigenlijk met andere volken en andere goden en andere dingen, andere goden moet je zeggen. En wel daar is ze zo zwart geworden. En eigenlijk verontreinigd geworden, want dat is toch de gedachte. Verbrand. Het komt door oordeel, maar oordeel komt weer over zonde, dus het blijft toch hetzelfde verhaal. Waarna wij straks nog hopen te zien dat dat begrip zwart zijn, want dat is wat hier staat, ik ben zwart, dat is een werkwoord dan. Hetzelfde werkwoord wordt bij andere gelegenheden vertaald met ik ben als as, oftewel ik ben in de rouw, ik treur. Dus je kunt ook lezen, ik ben in de rouw, vers 5, ik ben in de rouw, hè? Nee, en bekoorlijk, dat moet je gewoon als Endiadis lezen dan, ik ben bekoorlijk en in de rouw, twee dingen tegelijk, en het ene is leuk en het andere moet je me maar niet kwalijk nemen. Vers 2. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Reken me dat niet toe. Reken me wel toe dat ik lieflijk ben. Leuk, hè? Er zal wel Naomi staan als het goed is. Dat hoeft natuurlijk niet speciaal, maar Naomi wordt zo vertaald, hè? Lieflijk. En die zei, maar ik ben Mara. En dat is zwart weer natuurlijk. Want, kijk maar even, Mara is weer een beeld van... Is bitterheid, hè? Mara betekent bitterheid. En bitterheid is een beeld van het woord van God, water, onder het oude verbond. De wet dus, en de eerste beginsel der wereld, dat was het bittere water van Mara dus ook. Maar het moest zoet gemaakt worden en zoet is Naomi. En Naomi is dus inderdaad Israël onder het nieuwe verbond. Ja, en dat is honing, zoet is honing. Ja, dat is het nieuwe verbond, niet het oude. Ja, het is bitter in de buik, want voor de oude mens is het oude verbond en dus brengt het de dood, bediening des doods. Maar voor het verhemelte, voor boven, de bovenkant is dat, hè. Voor het verhemelte is het zoet. Ja, zodat het woord van God inderdaad bitter en zoet is tegelijkertijd. Oude en nieuw verbond, oftewel Mara en Naomi. Leuk, hè? Mara is het oude verbond, Naomi is het nieuwe verbond en Rut is de bruid. Overigens ook na een eerder huwelijk. Net als Israël dus, hè? Ja, ik moet er niet te veel zo. Want het wordt allemaal zo. Er zit geen draad in. Ik neem alleen maar parallellen. Ze noemen voorbeelden en zo. De draad is gewoon deze. Zij is zwart. Want ze heeft haar eigen wijngaard niet gehoed. Dat is het eenvoudigste om vast te houden. In plaats van in het huis te zijn, in is dat was het buitenshuis. En zonder bedekking, zonder schaduw. Ga ik weer, dan gaat hij weer, ook mijn aan, gaat weer dwars hoor. Zonder een hut. Ik zit nou ineens in Jona. Zonder een hut, een bedekking, sukkot. Hè. En zonder een kikajon, zonder een wonderboom dus. Zo, hè. Maar gewoon buiten in de stekende zon. En je weet, als je in de stekende zon zit, ga je eraan dood. Maar dan komt Elisa of zoiets. Was het niet Elisa, of was het Elia, dat wil ik afwezen. Ik dacht Elisa. Kan Elisa en die gaat erop liggen enzovoorts. En dan wordt het weer levend. Dat verhaal is dat, hè? Goed. Nou, ze had dus niet haar eigen wijngaard goed, maar een ander. En daarom was ze zwart. Zodat het zwart ziet op de zonden van het verleden eigenlijk. Van het niet in de juiste plaats zijn. En omdat ze niet de juiste positie innam, werd zij dus verbrand door de zon. En zo werd ze zwart. Nou ja, duister, donker, het is zwart, is wat overdreven hoor.
Wat is zijn nou die wijngaarden?
Dat zijn andere godsdiensten, andere goden. Als je moet even zoeken, want we zeggen natuurlijk heel positief, de wijngaard is een beeld van de belofte en andere wijngaarden zijn er andere beloften. Maar dat is een beetje een misverstand dan moet je het anders zeggen. De wijngaard is in ieder geval een beeld van wat God aan Israël gesproken heeft. En die andere wijngaarden zijn dan gewoon andere goden dienen. Luisteren naar andere goden. De uiteindelijke bruid, dat zijn de gelovigen uit Israël. Bovendien is het de latere generatie. Zo moet het dan eenvoudigheidshalve zeggen. En dan wordt teruggekeken naar de voorgaande generaties van Israël. Dat waren de kinderen van mijn moeder. Ja, de kinderen van mijn volk. Moeder is volk, hè. De kinderen van mijn volk. Maar er is maar een overblijfsel van dat volk wat behouden wordt. En wat dus de bruid wordt, dat zie je de bruid. En de rest blijft niet over, maar dat zijn die kinderen van het volk, hè. Ja, 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 maar dat is wat Israël ook gedaan heeft. Kijk, de afgoden worden niet alleen, daar plaatst men zich niet alleen onder, maar ook boven. Men bewaakt ze ook, men maakt ze namelijk zelf. Dat is ook dit verhaal van die gesneden beelden enzovoorts, hè. Die aan kettingen gelegd worden, omdat ze niet gestolen zouden worden, dan worden ze toch weer bewaakt. Om er dan maar even bij Jesaja te blijven. Maar het gaat erom. Ik ben buiten geweest en mijn eigen wijngaard, oftewel mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Nou en zo verder, maar de rest ga ik niet bespreken, want het is een heel ander verhaal. Maar het gaat er maar om dat de bruid zwart is, maar niet als iets positiefs, maar als iets negatiefs. Dat staat er uitdrukkelijk bij, want zij vraagt excuus daarvoor. En ze verklaart het uit het verleden en ze zegt daarbij dat ze niet gedaan in wat ze zou moeten gedaan hebben, maar zo was het nou eenmaal historisch gegroeid, zo zou je het kunnen zeggen. Het is ongeveer hetzelfde excuses wat je vindt in Jesaja 53. Wij dachten dat hij van God geslagen en veracht was, enzovoorts. Maar om onze overtreding is hij verwond, enzovoorts. Hè? Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht, enzovoorts. Daar vraagt Israël feitelijk vergeving voor. Dat zij niet de juiste plaats heeft ingenomen, niet in haar eigen wijngaard was, dus. Goed. Nou, dan maar even verder. Dan komen we terecht in Jesaja 21, want we hebben Keda dus al een keer genoemd. We zijn er gewoon overheen gegaan toen. Jesaja 21. De last tegen Arabië vanaf vers 13. Waar genoemd worden Dedanieten en de inwoners van Tema. En in vers 16 staat: nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zo zal de heerlijkheid van Kedar ten onder gaan. En vers 17: en het overgebleven getal der schutters, de helden der Kedarenen, zullen minder worden, want de Heere, de God Israëls, heeft gesproken. Waaruit afgeleid wordt dat Kedarenen dus een stam vormen, afkomstig van Ismaël, dat wisten we al, levend in Arabië en genoemd dus in verband met Edom ook. En ze zijn bovendien bekend als een stam van boogschutters, dat wordt hier speciaal genoemd. Schutters in vers 17 zijn altijd boogschutters. En uit de geschiedenis is bekend dat zij inderdaad de Syriërs, een van de vijanden van Israël in die dagen, hielpen. Geen geld, geen Zwitsers, maar de Syriërs zeiden: geen geld, geen Kedarenen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een stam van militairen dus eigenlijk. Die daarom heerlijkheid hadden, maar hier staat: de heerlijkheid van Kedar zal ten onder gaan. Ik neem het natuurlijk in de eerste plaats letterlijk, omdat die profetieën gaan zijn over de ondergang van Egypte en van Babel en dan ook van deze Kedarenen. Dus wel heldhaftig, ook met heerlijkheid. Datzelfde kun je dan van Israël natuurlijk ook zeggen, maar het zal ten onder gaan. Dat is trouwens heel aardig. De Kedarenen of Kedar zou ten onder gaan, ze zullen minder worden. Want de Heer, want Jehovah, de God van Israël, heeft het gesproken. Zodat de God van Israël het oordeel brengt over de Kedarenen. Waarna wij terechtkwamen in Jesaja 42, maar daar kwamen we eigenlijk vandaan. Jesaja 42 vers 11. Waar staat dus dat de dorpen van Kedar Jehovah zullen eren. Ongetwijfeld is dat ook letterlijk zo, natuurlijk. Maar in dit verband zou je meer geneigd zijn om het overdrachtelijk toe te passen. Namelijk op de bruid, oftewel op Israël. Dat wil zeggen, de dorpen van Israël zullen de Heer dienen. Maar het gebied van Kedar ligt inderdaad in Arabisch gebied. En datzelfde kun je van Petra ook zeggen. Dus daar zal het ongetwijfeld mee samenhangen. Maar dat heb ik al genoemd. Waarna wij naar Jesaja 60 gaan. Jesaja 60 vers 7. Waar in de eerste plaats natuurlijk om gaat dat vanuit de hele wereld, vooral vanuit de vergelegen plaatsen, en dus ook door de vijanden van Israël, zal worden gegaan naar Jeruzalem om de Heer te dienen, omdat het daar licht is geworden. 60 vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken. Het is net of je in Johannes leest, hè. Duisternis hebben ze liever gehad dan het licht. Maar duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Kortom, ze zullen wonen in zwarte tenten, bij wijze van spreken dan. Maar die zwarte tenten zullen toch optrekken naar Jeruzalem, waar het niet donker, maar licht is. En dat staat dan onder andere in vers 7. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. En leuk is dat de schapen in de eerste plaats altijd een uitbeelding zijn van Israël. En in de tweede plaats wordt gesproken over de schapen van Bosra. En zo zijn we dan toch weer bij Edom terechtgekomen en via Edom toch weer bij Kedar. Dus je kunt zeggen, die volken worden verzameld, maar je kunt ook zeggen, Israël wordt vanuit de hele wereld verzameld. En Israël wordt hier dus onder andere vergeleken met Kedar. Ze zullen tot u verzameld worden, al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. Je kunt ook zeggen, al de schapen van Kedar zullen een nieuw lied den Heere zingen. Want dat is wat stond in Jesaja 42 eigenlijk. Bewaar ik het maar bij. Kedar zal dus de Heer en daarmee ook Israël dienen. En dan Jeremia 2. Daar staat hij weer. Kedar, vers 10. Waar staat, want gaat over in de eilanden der Geteers en ziet toe en zendt naar Kedar en merkt er wel op en ziet of diesgelijks geschiet zij wat. Wat moeten ze kijken of er geschiet is in Kedar? Wel, vers 11. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelfde geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk, Ami, nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. De gedachte daarbij is dat andere volkeren, waaronder Kedar, een van de vijanden van Israël dus, andere volkeren, die houden altijd dezelfde God. Die zijn trouw aan hun God. Goden worden ook altijd genoemd in verband met de volkeren. Baal, weet je wel, en Dagon enzovoort. Of Dagon, de god der Filistijnen. Jehovah is de god van Israël, maar het merkwaardige is dat Israël nooit Jehovah diende. Het is dus een erg slecht voorbeeld. Een heel bijzondere zaak is dat overigens. Dat volken trouw blijven aan hun goden, behalve Israël. En de god van Israël is de ene echte ware god. Zou dat nou toeval zijn? Er is iets mee, hè? Ja. Dus hier wordt Kedar ten voorbeeld gesteld, omdat Kedar geacht wordt wel trouw te zijn gebleven aan hun God. Ik weet niet eens welke dat is. Doet ook weinig te zaken. Maar hier wordt Israël geacht een voorbeeld te nemen aan dit Kedar. Aan hun vijanden dus eigenlijk. Nou. Gaan we hiermee verder. Nu komen we terecht in Jeremia 49. Ja, ik heb net als u de neiging om zo'n heel stuk te lezen, en want er staan er van die aardige dingen in. Maar dat moeten we maar even niet doen. Jeremia 49, vers 28, profetie over Arabië, dat was net als in Jesaja 21, profetie over Arabië, zodat Kedar in ieder geval Arabisch is. Er staat dan, tegen Kedar en tegen de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning van Babel, sloeg, zegt de Heer alzo, maak u op, trek op tegen Kedar en verstoort de kinderen van het oosten, de zonen van het oosten. Zij zullen hun tenten en hun kudden nemen, hun gordijnen en al hun gereedschap en hun kemelen voor zich wegnemen en zij zullen tegen hen uitroepen, schrik van rondom. Alarm betekent dat gewoon, hoor. Hetzelfde schrik van rondom, hè. Alarm. Vliet. Zwerft flux heen en weg. Hetzelfde als vlucht. Oftewel, kiest het hazenpad. En zo. Maar de gedachte is dat de zonen van Kedar geoordeeld zullen worden door Nebukadnezar. Het staat hier over Arabië, maar we weten alle dat woorden van gelijke strekking natuurlijk ook van toepassing waren op Israël. Niet op Edom, Arabië, Edom, Seir, maar ook op Jacob enzovoorts. En hier is weer sprake van hun kudden en van hun tenten, vers 29. Zij zullen hun tenten nemen, die waren zwart, en hun gordijnen, maar zwarte gordijnen van Salomo kwamen we ook al tegen. Je vindt nog meer, verbindingen hoor, alleen het wordt er niet eenvoudiger van. Je vindt nog veel meer verbindingen. Want ze worden genoemd de zonen van het oosten. Oosterse volkeren betekent dat en die worden wel vaker genoemd in de Bijbel als groep. En dan altijd, zijn het altijd vijanden van Israël. Amorieten, Amalekieten, Filistijnen worden er gewoonlijk ook bijgerekend. Maar hier ook, de zonen van het oosten zijn dus deze Kedarenen. Maar het leuke is, Kedar wordt genoemd zoon van Kedem. Zonen van het oosten, is Kedem. En er is dus een verwantschap in de naam, ook van Kedar en Kedem, zonen van het oosten. Dat betekent ook zo'n beetje dat ze ouder waren, zonen van het oosten. Het zijn meer oorspronkelijke volkeren, en dat moet altijd gezegd worden, ook van de vijanden van Israël, die waren er altijd eerder. Israël kwam pas tamelijk laat. En Kedar was er zeker eerder, omdat Kedar is Ismaël en Ismaël was eerder dan Isaac. En als het Edom is, dan was het eerder dan Jacob enzovoorts. Hè. Dat zijn de oudere volkeren, daarom ook zonen van het oosten. Maar die worden hier geoordeeld, waarna genoemd worden een tent en een kudde, dat hebben we al gezien, de gordijnen ook en al hun gereedschap. En verder hebben we gezien dat Kedar in verband gebracht wordt met de bruid, daar gaan we weer hoor. En de bruid is degene aan wie de belofte gedaan wordt. En wat blijkt, Kedar heeft inderdaad, komt inderdaad uit het oosten en uit het oosten komt de belofte. Nee, de Heer komt ook uit het oosten. Wijsheid trouwens ook, licht dus ook. Al die dingen komen uit het oosten. En bovendien wordt er gesproken over een kamelen. Maar kemelen, zijn ook een beeld van de belofte. Want een kameel is een gimel en een gimel is een drie en een drie is de belofte. Want wat belooft de kameel? Dat je de woestijn door moet, maar wel in het beloofde land aankomt. Dat belooft de kameel. Ja. Kameel spreekt dus over een belofte, ja. We zijn onderweg, maar we zijn er nog niet. Een kameel is dus eigenlijk een bruid, hè? Daar komt het op neer. Hè? Dat is de belofte, hè. Nou goed, daarover maar weer een andere keer. Over de woestijn wordt trouwens ook gesproken, ja. Een paar versen verder. De kamelen ook heel nadrukkelijk. Nou goed, maar, laten we maar even gaan. In Arabië lopen er helemaal veel kamelen. Want het blijft toch zo dat de beloften gedaan zijn aan het natuurlijke Israël. Ook aan het oude natuurlijke Israël. Moeten we tot geloof komen, weliswaar, om de belofte te beërven. Maar het zal die belofte beërven. Het zal namelijk tot geloof komen. Vandaar die merkwaardige kortsluiting altijd tussen Edom en Ismaël aan de ene kant en Israël aan de andere kant. Het wordt over de een gezegd, maar het is op de andere van toepassing. Nou, dan hebben we nog in het Oude Testament, ja, het is alleen maar het Oude Testament trouwens. We hebben alleen nog Ezechiël 27. Ezechiël 27, vers 21. Arabië en alle vorsten van Kedar, zodat Kedar langzamerhand synoniem is met Arabië. Dat kan ook moeilijk anders, want Kedar is duisternis en Arab, dat heeft met honger te maken. En dat is ook gebrek aan leven dus, zo'n duisternis. Ik ken ook geen blijde boodschap, wat zeiden jullie ook alweer? Je hebt bij al die Arabieren nooit iemand zien lachen, zeiden jullie hè? Ja, nou, dan heb je het al. Geen blijde boodschap, hè? Geen blijde boodschap. Altijd rauw. Kijk daar. Zwarte ogen. Ja, zwarte kleding ook. Ja, verschrikkelijk, hè? Ja. Ik zag hier trouwens zondag ook iemand zo lopen, maar dan gaat het nou niet. Ja. Met een wit hoedje op. Nou ja. Maar dan komen te veel in de zon gewoon. Ja. Dat is wezens, hè? Goed. Nou, er staat hier in vers 21. Arabië en alle vorsten van Kedar waren de kooplieden uwer hand. Met lammeren en rammen en bokken daarmede handelden zij met u. En daar gaat het nou maar om. Je beweerde het vee ook van Kedar. Maar de gedachte is hier dat Kedar handel dreef met Tyrus. En Tyrus staat voor het koninkrijk van Satan. Want de koning van Tyrus, dan wel de vos van Tyrus uit de Ezechiël 28, is inderdaad de draak zelf, Satan zelf. En Kedar wordt genoemd als handeldrijvend daarmee, dus daarmee verbonden. We passen het maar gerust ook toe op Israël. Bovendien, als je van Ezechiël 28 zegt, die koning of vorst van Tyrus is de antichrist, en we passen het begrip antichrist toe in de betekenis die wij menen dat de Bijbel eraan geeft, dan zijn we inderdaad terecht bij Israël. Want de antichrist is, strikt genomen, de vorst van Israël. En op die manier diende Israël dus ook de koning van Tyrus, die engelenvorst, en dus hielden zich bezig met andere wijngaarden. En zo is het zo zwart geworden, enzovoorts. Nou, hier ging het om de eigen naam, dan wel het zelfstandig naamwoord. Dus maar hoe je dat oppakt. Maar als werkwoord vinden we het begrip ook terug. En dat is helemaal interessant, omdat we dan ineens dat woord Kedar dus tegenkomen in de profetieën, in de profetische uitspraken. En dan gaan we weer terug, dan hebben we nog zo'n rijtje. We komen terecht in 1 Koningen. In Koningen 18. De geschiedenis van de karmel, Elia en de profeten van Baal. Wel, daar had je die andere wijngaarden dan, hè? Dat was die van Baal. En dan staat er dat men tot 7 maal toe ging kijken of die wolk al kwam. Weet u wel, allemaal op de zondagschool geweest en zo. Er ging tot 7 maal toe kijken, dat had u wel gedacht. En u weet natuurlijk ook dat bij de 7e maal komt het dan. Maar dan staat er, het geschiedde op de 7e maal in vers 44. Dat hij zeide, zie een kleine wolk, als eens manshand gaat op van de zee. Dat zal ook wel, komt bij de heidenen vandaan. Want hier verschijnt de Heer met oordeel en al dat soort dingen meer. En dan komt hij inderdaad van de heidenen vandaan, dus uit de zee. En hij zeide, ga op en zeg tot Agab, span aan en kom af dat u de regen niet ophouden. En geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En daar staat het, Kedar of Kedar. Kedar is het dan, hè? Zwart worden. Werd als as, oftewel kwam in de rouw. De hemel, dan wel de aarde, werd gekleed in het zwart. Het land ging in de rouw, eigenlijk. En er kwam een grote regen en Agab reed weg en toog naar Jezreel enzovoorts. En toen werd Elia ineens de man van 6 miljoen, want die kon ineens verschrikkelijk hard lopen. Dan kon je alleen nog in slow motion volgen. Weet je wel? Of kijken jullie nooit televisie? Nou, dat staat, die kon ineens harder lopen dan paard en wagen, hè? Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om dat de hemel verduisterd wordt, dat heet zwart worden. En dat heeft wel degelijk te maken met oordeel wat er komt. Er brengt ook wel regen met zich mee, maar u weet, uit het oordeel komt het nieuwe leven voor. Dat is de zin van het oordeel ook, hè? Dus eerst wordt de hemel zwart en daaruit komt de regen en dus de zegen. Het zwart worden op zich is oordeel. Maar uit de oordeel, uit de weeën, wordt het... Ik dacht wel, daar komt hij hoor. Uit de 9 komt de 10, zo is dat. Uit de tet, uit de baarmoeder, uit de 9 plagen van Egypte, wordt de eerstgeborene geboren. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Goed, dus de hemel wordt duister. En daarna komen wij terecht in Job. Dat zat er dik in natuurlijk. Job 5. Kijk, dan leer je zo'n begrip kennen, hè, door die teksten door te bladeren. Het is wel even werk. Maar ja. Daar staat in Job 5 vers 11, mooi tekst om te gebruiken als verwijstekst naast Hooglied 1 vers 5. Staat namelijk in vers 10 dat God grote dingen doet. Namelijk, die de regen geeft op de aarde en water zendt op de straten, dat lazen we zojuist. En dan vers 11, want daarin was ik onderweg, om de vernederden te stellen in het hoge, dat de zwarten door heil verheven worden. Maar nou is het vertaald met rouwdragenden. Noem eens zo rouwdragende. Ja, de bruid uit Hooglied 1 vers 5. Hetzelfde woord, Kedar, Kedar. Dus in de rouw, rouw vanwege zonden uiteraard, rouw vanwege oordeel. Maar daaruit komt voort de regen van vers 10, oftewel daar komt voort komt het woord het heil van vers 11. Regen van vers 10 komt uit de zwarte hemel. Het heil van vers 11 wordt gegeven aan de zwarten, aan de rouwdragenden. Zoals het dan nu vertaald is. En op dezezelfde bladzijde, althans in mijn Bijbel, namelijk in Job 6 vers 16, staat de term weer een keer. Er wordt gesproken over beken. Er staat in vers 15, mijn broeders hebben trouwelooslijk gehandeld als een beek. Als de storting der beken gaan zij door, die verdonkerd zijn, en dat is het woord, die kadar zijn, die zwart zijn, verduisterd zijn, die donker geworden zijn van het ijs, en in de welke de sneeuw zich verbergt. De gedachte van vers 15 en 16 is dat er weliswaar beken zijn, maar dat het water van de beek onbereikbaar is. Het is er wel, maar het is onbereikbaar omdat de beken bevroren zijn. Er ligt namelijk ijs op en de beken zijn dus donker geworden doordat er ijs op ligt. En als je weet van typologie, dan kun je dit eenvoudig verklaren, want het water is een beeld van het woord van God, de beek zelf is een beeld van Israël, en dus de broeders, uit vers 15. Maar die broeders hebben trouwelooslijk gehandeld, dat wil zeggen, hen waren de woorden Gods toebetrouwd, maar ze deden er niet veel mee, integendeel, het was bevroren, dat wil zeggen, het leven was eruit, het stond stil. Het leefde wel, maar het zat helemaal onderin, het stroomde onder het ijs door. Ja, maar het zit eronder, ja. Het was ook aan de achterkant, weet het woord is van voren en achteren beschreven. Aan de voorkant was het ijs, dat is de bovenkant in dit geval. En daaronder, onderzoek de schriften, weet u wel. Daaronder was dus het levende water. Het was er wel, maar het was onbereikbaar geworden. En vandaar, het was verdonkerd van het ijs. Of het in de natuur echt zo donker is, is nog maar de vraag. Maar voor de typologie is het dat in elk geval. Want het zwarte aan de buitenkant had immers alles te maken ook met Israël. Andere goden dienend en eventueel onder de wet. Ja, is het beeld daar duidelijk? Ik vind het schitterende beeldspraak. Weet je wat ik helemaal zo schitterend vind? Dat we het begrijpen. Ja. Toch? Een paar jaar geleden zou ik gedacht hebben, wat staat hier nu weer voor wartaal? Hè? Ja, maar dit is gewoon profetie, ja. Dan lees het maar in het verband, je zult het zien hoor. Het gaat om precies deze dingen. Nou goed, dan naar Job 30. Kijk, in Job 6 was het dus verdonkerd, dat wil zeggen geen licht, maar er was geen water, is de gedachte. Maar water is leven en licht is ook leven. Vandaar dat het samenhangt, hè. En bovendien, licht is normaal aan de hemel, maar van de hemel komt ook water. Precies hetzelfde verhaal. En dat kwamen we dus al eerder tegen. En nu zijn we onderweg naar Job 30. Vers 28. Waar staat... ik ga zwart daarheen, dat is kadar dus. Nee, ja. Ja, dat klopt, ja. Ik ga zwart daarheen, dat is kadar. En dan staat het niet van de zon, maar dat zou je moeten vertalen gewoon met zonder de zon. En hier, ja, dit is niet hetzelfde als Hooglied 1, zo van zijn door de zon verbrand. Hier gaat het om, ik ga in het duister heen. Ik ben in het zwart, ik ben namelijk in het duister. En niet van de zon betekent dat er is geen zon, namelijk zonder de zon. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat ook heeft hoor, zonder de zon. Ja? Klopt dus, mooi. Dus ik ga in het duister zonder de zon. Maar dat lazen we al een keer, dat de zon verduisterd werd in 1 Koningen 18 vers 45. De lucht werd daar duister, toen kwam er wel regen, daaruit voort, vervolgens. Maar licht was er niet. En hier gaat het, daar gaat het hier ook om. Nou leest u misschien nog vers 30, waar staat, mijn huid is zwart geworden over mij en mijn gebeente is ontstoken van dorrigheid. Daar gaat natuurlijk om ongeveer dezelfde gedachte, maar er is een ander woord voor zwart. Dit is chagar. Dat betekent gewoon duister. In de zin van de nacht is het eigenlijk, een shagar. Het komt dus wel overeen met vers 28, maar er worden andere termen gebruikt. Goed, dus het ontbreken van licht, zonder zon. En dus in duisternis, met name de duisternis van de oude mensen en speciaal de wet. Dan komen wij in Psalm 35. Ik ga een beetje snel, en ik hoop het lijstje nog af te kunnen maken. Psalm 35, vers 14. Dacht ik. Ja. Ik ging steeds alsof het een vriend, alsof het mijn broeder geweest waren. Ik ging gebukt in het zwart, als een die over zijn moeder treurt. En inderdaad, de Heer treurt over zijn moeder. En treuren is de verklaring van het in het zwart gaan, hè? Soms wordt het ook zo vertaald, hier niet, dat kan ook niet, omdat een andere term bij staat. Wordt hier gewoon verklaard. Ik ging gebukt in het zwart, als een die treurt. Zodat uitdrukkelijk dat zwart ook in verband gebracht wordt met rouw en dus treuren. En hij treurt over zijn moeder zoals de Heer treurt over zijn moeder. Niet over Maria dus, maar wel over Israël. Waarna wij later trouwens ook lezen dat in zijn wederkomst hij zijn moeder zal troosten. Zacharia. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja. Goed, rouw dus. Waarna Psalm 38, vers 7. Precies hetzelfde. Namelijk, ik ben krom geworden. Ik ben uitermate zeer nedergebogen. Dus gericht naar de dood, terug naar de aarde, naar het stof enzovoorts. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen. En genadig is dat vrouwen helemaal de neiging hebben om op oudere leeftijd krom te groeien. Nou, ik denk dan maar dat vrouwen om technische redenen meer geneigd zijn voorover te lopen. Zo dus. Maar goed. Ja, in de zin van spannen zich, hè? Als een boog. Nou, dat kan niet meer weer. Nee, de rest van het verhaal zal ik niet vertellen. Lijkt me beter van niet. Goed, dus 38 vers 7. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Want dat is een beeld van de dood. Lees maar verder. Allerlei ziekten worden min of meer beschreven. Het gaat om iemand die zonden draagt en daarom in de rouw is. Maar het is uiteraard de Heer zelf. Dus hij ziet eruit als Kedar, in het zwart. Of in de rouw, oftewel in het duister. Of gewoon in de dood, eigenlijk. Dan Psalm 42. Precies dezelfde gedachte. Psalm 42, vers 10. Ik zal zeggen tot God, en wie dat zegt weet u waarschijnlijk, hè? Dat is in eerste plaats de Heer zelf, daarna ook het gelovige overlijfsel van Israël, de bruid. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, Petra, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Oftewel, waarom ga ik in het duister? Waarom word ik door de vijand onderdrukt? Waarom kom ik in het duister terecht? Waarom is het hier zo donker? Wel, antwoord, omdat het de dood is. Hij gaat de dood in. Door het dal der schaduwen des doods. Daar verdwijnt het licht en dus het leven. En dat zegt vanzelf, met een doodsteek in mijn beenderen. En die kent die doodsteek in zijn beenderen waarschijnlijk. Uit het Johannesevangelie. Honen mij mijn wederpartij dus. En inderdaad, toen was hij al dood. En was hij dus al in duister. Toen zijn zijde doorboord werd, bedoel ik, hè? Dat begrijpt u hopelijk. Ja. Dus het is zelfs uiteindelijk gewoon een beeld van de dood. En ze roepen ook tot hem, waar is uw God? En dat duurde nog even. Die liet zich pas horen en zien op de derde dag. En dat hadden we gisteren ook allemaal aan de orde hier. Hè? Juist. Dus we gaan maar weer verder. 43 vers 2. Twee versen verder dus. Want gij zei de God mijner sterkte, waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Precies dezelfde uitspraak dus. Met dezelfde betekenis. Waarom word ik door de vijand zodanig onderdrukt dat ik zelf sterf en de dood inga? En dus vraagt hij, vers 3, zend Heer uw licht en waarheid neder, of zoiets. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Niet uw licht zowel als uw waarheid, maar uw licht namelijk uw waarheid. Zie Psalm 119. En vers 4, dat ik inga tot Gods altaar, oftewel dat ik de hemel in zou gaan, want er komt menigvuldige verlossing. Vers 5, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts, namelijk mijn God. En dan gaat het over zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart, uiteraard. Dus het in het zwart gaan is een beeld van rouw en van de dood en het gevolg van de zonde en noem maar op. En van de wet niet te vergeten. Dan Jeremia 4... Daar komt het oordeel van de hemel, maar oordeel brengt ook dood, en dood is ook oordeel. In Jeremia 4 namelijk. Wordt de hemel weer eens verduisterd. In vers 28. Vers 26 spreekt al over de woestijn en de hittigheid zijn stoorns. En vers 28 zegt, hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven zwart zijn, Kadar, omdat ik het heb gesproken, ik heb het voorgenomen en het zal mij niet rouwen, in de zin van, ik kom daar niet meer op terug, ik zal mij daarvan niet afkeren, staat er trouwens bij wat het rouwen betekent, namelijk afkeren. Ik zal mij daarvan niet afkeren. Kortom, de hemel zal verduisterd worden ooit. En de hemel werd ook verduisterd, eenmaal. Maar ook bij de kruisiging van de Heer Jezus, die verbinding hadden we toch al. Maar die duisternis komt natuurlijk met name terug aan het einde van de 70ste week. Als de zon verduisterd wordt en de maan een schijnsel niet geeft. En die teksten, die krijgen we nog te zien, want daar ben ik naar onderweg. Dus, we gaan weer verder. Jeremia 8, vers 21... Klacht van de profeet staat erboven en dan in vers 19, halverwege het vers. Is dan de Heere niet te Sion? Is haar koning niet bij haar? Nee, want Israël zou zitten zonder vorst en zonder priester en zonder terefim, zonder opgericht beeld enzovoort. Dat was Hosea 4, wat ik even citeerde. Kortom, het is de beschrijving van Israël in onze dagen. De verborgenheid. Want er staat er ook vers 20, de oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn we niet verlost. Dat wil zeggen, er had verlossing zullen komen, maar de tijd is voorbij en er is geen verlossing geweest. Nee, ze hebben even niet opgelet. En toen ging de oogst voorbij. Want ik zag de oogst voorbij gaan en ik dacht nog, waar gaat de oogst naartoe? Dan hebben we dat tenminste weer levendig voor ons. En ik weet nog niet waar de oogst gebleven is. Er staat hier, nog zijn we niet verlost, staat er. Vers 20. Toch? Dat slaat op de eerste komst van de Heer. En is voorbij gegaan en dan staat er, ik ben gebroken vanwege de breuk. Ja, waar zou die breuk nou een uitdrukking van zijn? Hetzelfde verhaal, de tegenwoordige breuk in de heilsgeschiedenis. Hè? De onderbreking, de vijfde bedeling dus. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Oftewel hun val is tot zaligheid der heidenen geworden enzovoorts. En dan staat er, ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Want voor Israël is de Heer dood. En nog steeds in het zwart. En voor Israël is de lucht nog steeds duister. De drie uren van duisternis, mensen onthouden het nou even, dan weet je meteen wat het niet betekent. De drie uren van duisternis op de dag van het sterven van de Heer Jezus zijn een beeld van onze tegenwoordige bedeling. verborgenheid. De Heer is dood voor Israël. En de aangekondigde duisternis is inderdaad van toepassing op onze tegenwoordige bedeling en daarna op de dagen van de grote verdrukking uiteraard. En daar komen wij nog. We zijn nog steeds onderweg. Namelijk, we komen eerst dan nog in Jeremia 14, vers 2. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe. En Jeruzalems geschrei, of namelijk Jeruzalems geschrei, klinkt op. Dat is namelijk rouw vanwege het oordeel, of zoals er boven staat, vanwege droogte en hongersnood. En dat gaat in het zwart. Net als in Openbaring, de ruiter op het zwarte paard. Heb je Kee daar nog een keer. Dit was dus Jeremia 14 vers 2. Israël dus overgegeven aan de dood en dus aan de rouw. Daarna hebben we in Ezechiël 31 vers 15... Ezechiël 31 vers 15. Waar het gaat over oordelen over de volkeren, met name Egypte, maar ook over Libanon. Zo zegt de Heere, Heere, ten dagen als hij ter helle nederdaalde, maakte ik een treuren, ik bedekte om zijnentwil de afgrond, en weerden de stromen van dien en de grote wateren werden geschud, en ik maakte de Libanon om zijnentwil zwart. En al het gewoonte des velds was om zijnentwil bewonden, terwille van Egypte namelijk, werd Libanon zwart gemaakt. Dat heeft te maken met de strijd in de volkeren onderling enzovoorts, maar het is hier dus duidelijk gewoon de uitdrukking van oordeel en dood. Meer heb ik er op het moment niet over te zeggen, waarna vervolgens in hoofdstuk 32 vers 7 gezegd wordt: en als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken. Dan gaat het over het uiteindelijke oordeel over Egypte. Als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken, namelijk zijn sterren zwart maken. Daar heb je hem weer, Kadar. Oftewel, ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal haar licht niet laten lichten. Alle lichtende lichten aan de hemel, die zal ik om uwentwil zwart maken. Dat is dus vers 8, daar staat het weer. En namelijk, ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere. En het aardige is dat we hier meteen in herkennen de profetieën die vervuld zullen worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Namelijk, de zon zal verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, enzovoorts. Alleen hier staat het niet in verband met Israël, maar in verband met Egypte, waaruit ik altijd besluit dat er een directe samenhang is tussen het oordeel wat over Israël komt en het oordeel wat over Egypte komt. Ik denk dus dat het bij dezelfde gelegenheid allemaal is. Bovendien, als de zon letterlijk zwart wordt boven Israël, is die ook zwart boven Egypte. Dat ligt voor de hand. Nou, het hoeft niet per se hoor, maar het ligt wel voor de hand. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Edom. Want dit soort uitspraken staan ook in verband met de oordeel over Edom. Ook dat de zon verduisterd wordt, de maan een schijnsel niet geeft, de sterren zwart gemaakt worden enzovoorts. Dus inderdaad, aankondiging van oordeel, maar daaruit volgt dan ook weer de regen, want het oordeel gaat gepaard met de prediking van het evangelie. Zeker in die dagen. Eerst 2 en dan 144.000, minstens, hè? Ja. Goed, dan hebben we nog, wat dacht u? Joël natuurlijk, Joël. Joël 2, de bekende tekst. Nee, nog, dat is nog niet de bekende. Het is iets minder bekend. Maar Joël 2, vers 10. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De aarde dus ook, want is beroerd is hetzelfde als beeft. Hè? Of is in beroering. De aarde is beroerd, de hemel beeft. De zon en de maan worden zwart. Dat is het woord. Kadar. De sterren trekken naar glans in. Volgens 1 Koningen 18, waar we mee begonnen, zal het dan gaan regenen. En zo is het natuurlijk ook. Want dan komt het koninkrijk en zo, hè. De prediking van het koninkrijk. Maar tegelijkertijd gaat het om oordeel. De Heer verheft zijn stem. Oh, daar heb je al het woord uit de hemel. De Heer verheft zijn stem. Het gaat dus toch regenen. Voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot, enzovoort. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. Nog steeds vers 11. En we weten dus hier dat eerst die verduistering van de hemel komt. De hemel wordt kadar en dan volgt de dag des Heeren. En daarnaast zou je even moeten leggen, vers 31 van ditzelfde hoofdstuk, waar staat: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. Er staat hetzelfde, het woord kadar staat daar niet overigens, maar staat hetzelfde: verduistering van zon, maan en sterren en dan begint de dag des Heeren. Waarna vers 32 spreekt over de bekering van het overblijfsel van Israël. Dat is dus het einde van de 70ste week van Daniël. Mocht dat echter nog niet duidelijk genoeg zijn, dan leggen we er altijd Matthäus 24 even naast, waar staat: terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Zodat we weten dat deze zonsverduistering of maansverduistering of zo, maar kortom, deze verduistering van de hemel, plaatsvindt aan het eind van de verdrukking van die dagen. Dat zijn dus 1260 dagen. En dat is dan meteen het einde van de 70ste week van Daniël. En hier staat dat de zon verduisterd wordt voordat de dag des Heren komt, zodat je dan meteen de volgorde hebt, hè? Eerst de 70ste week van Daniël, met het einde van de grote verdrukking. Na de grote verdrukking verduistering van zon, maan en sterren. En dan begint de dag des Heren. De 33 jaar en de 1000 jaar. In Openbaring 6 staat ook verduistering van zon, maan en sterren. En dan staat er: en dan begint de dag des toorns. In het laatste vers van Openbaring 6. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Zodat als Israël tot bekering komt, als die bruid verschijnt, zal ik dan maar zeggen, dan is zij inderdaad zwart, alles is zwart. Dat zal de reden zijn waarom die gesluierde vrouwen daar in het oosten inderdaad in het zwart lopen. Dat is tamelijk terecht. Dan zijn ze nog gesluierd, maar dan verschijnen ze en dan worden ze, blijken ze toch blank te zijn. Maar goed, dat is later. Dit was Joël. Dan hebben we nog Joël 3 vers 15. Daar staat dat zwart worden wel. Daar staat weer hetzelfde. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken in plaats van uitgestraald. Anders denkt u weer dat het een moeilijk woord is. Hoe kunnen sterren nou een glans intrekken? Nou ja, ze stralen het niet uit, dus trekken ze het in, hè? Vers 15 van hoofdstuk 3. En dan staat er: en de Heere zal uit Sion brullen. Dat is dus hetzelfde als in hoofdstuk 2 vers 10. De Heere verheft zijn stem voor zijn Heer heen. Gaat ook inderdaad om precies hetzelfde. Het wordt weer herhaald. En dan staat er ook meteen: maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Waarbij sterkte een mooi woord is in dat verband. Want voorheen dienden zij de God Ma'uzim, de God der sterkten. Dat zijn al die gesneden beelden. Onder andere het beeld van het beest. Maar dan zal Jehovah hun sterkte zijn. Waarna wij alleen nog hebben Micha 3 vers 6. Daarom zal het nacht voor u lieden worden vanwege het gezicht, en uw lieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging. En de zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal over hen kadar. Zwart worden. Nou, dus een, geloof ik, als ik het goed geteld heb onderweg, een viervoudig parallelisme. Eerst heet het nacht, dan heet het duisternis, dan heet het zonsondergang en dan heet het zwart worden, kadar. Het licht is weg, men wandelt in duisternis onder een bedekking. De bedekking is dan ook inderdaad per definitie zwart. En wat hier gezegd wordt, is natuurlijk dat de profeten niet meer zouden optreden, dat ze niks meer zouden ontvangen, God zou tot hen niet spreken en zou geen licht meer opgaan. Kortom, het spreekt over de verborgenheid. De Heer zou zich voor Israël verbergen, is daarbij de gedachte. Profeten waren er dan nog wel, maar God had niet gesproken, zei hij. En dus zou je zelfs de conclusie kunnen trekken, als de bruid uit Hooglied 1 in het zwart gaat of zwart is, dan betekent dat ook dat de Heer dus een tijd lang niet tot hen gesproken heeft. Dus na de verborgenheid. Maar die conclusie durf ik alleen maar te trekken, omdat ik hem ergens anders al eerder getrokken heb natuurlijk. Je kunt het niet als bewijs aanvoeren, maar wel als bevestiging van de gedachte. Nou, dat was even uitgebreid commentaar op Kedar uit Jesaja 42 vers 11. Het is dus in het algemeen gesproken de aanduiding van het natuurlijke Israël levend onder de bedekking, onder de vloek, in duisternis, in de dood, in rouw en al dat soort dingen meer. Onder de bediening des doods, waaruit het verlost moet worden. De bedekking moet weg, de wet moet weg, het zwarte kleed moet uit, de zwarte tent wordt afgebroken, de zwarte gordijnen gaan open. Weet je veel wat je... Hè? Je krijgt een heel verzameling van Bijbelse beelden zo tegelijkertijd. Te zien met allemaal dezelfde betekenis. Het wordt eerst zwart, maar na die zwartheid, na die duisternis, breekt het licht pas goed door. Eigenlijk is het zo niet dat het nou licht is en straks wordt het nog een keer duister. Eigenlijk is het zo, het is al zo duister en het wordt straks alleen maar heel nadrukkelijk bevestigd, waarna het pas echt licht gaat worden. En dan worden al die profetieën vervuld over het licht der wereld enzovoorts. Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, maar het is pas nadat die duisternis voorbij is, als het zwarte weg is. En van de bruid uit Hooglied denk ik altijd maar, als ze nou niet langer in die zon, die hittigheid van de toorn dus loopt, als ze niet langer in de zon loopt, wordt ze vanzelf weer wit. Vandaar dat ik nogal heftig protesteer tegen de gedachte dat het een negerin zou zijn of zoiets. Want dat denkt men wel, hè. Maar dat is het dus uitdrukkelijk niet. Het is zwart geworden en het verdwijnt vanzelf. Natuurlijk wel. De dochter van Israël, dat is toch de laatste generatie. Dat is toch de uiteindelijke erfgenaam. Dat betekent het toch, de dochter van Israël. Dat is de uiteindelijke erfgenaam. Want dochter is erfgenaam en dat is een gelovig Israël. Juist die dochter, dat is juist de laatste generatie die men op het oog heeft. En uit het verband blijkt dat die laatste generatie hier echt de laatste is. Het overblijfsel namelijk en dus inderdaad de bruid. Ja, nou ja, onder de bedekking, onder de wet, in een net, of hoe heette dat ook allemaal weer, wat hebben we laatst nog eens aangehaald, hè? De gevangenis waaruit ze bevrijd zou moeten worden, is een beeld van de wet, ja. Ja, enzovoorts. Maar je moet niet te eng worden, niet zeggen in de Hooglied van de bruid is alleen het gelovige Israël, dat is gewoon Israël. Het Israël aan wie de beloften gedaan werden, en moet je niet uit gaan splitsen waar er helemaal geen uitsplitsing is, want het verhaal vertelt juist. Kijk, dat is de moeilijkheid met vooroordelen. Het verhaal vertelt juist hoe die geschiedenis van Israël eruit ziet. En hoe het zit met de beloften die God aan Israël gedaan heeft. De bruid staat voor de beloften. En hoe komt het dan met die beloften? Nou, die worden aanvankelijk niet vervuld vanwege ongeloof. Want het is diezelfde bruid, ik weet niet of het woord erbij staat, maar het is diezelfde bruid bij wie geklopt wordt. En weet je wel, dat is gewoon een beeld van de eerste komst van Christus. En dan zeggen ze, nee, dat kan helemaal niet, ik moet me eerst aankleden, ik moet dus een beetje netjes uitzien en dat soort dingen. Dan zeggen we, ja, dat hoort ook zo. Wat een beetje decent gebeuren, zodat al die lui die ethiekbedrijven daar natuurlijk de hele typologische betekenis niet meer kunnen volgen. Dus ze zeggen, ik moet me aankleden, wij zouden zeggen, dat moet ook, maar dat moest dan juist niet, ze moesten open doen. Ja, dat bedoel ik. En dan kleedt ze zich aan en doet ze de deur op en dan is die weg. En dan is het zomer geweest en de oogst is voorbij gegaan en er was nog geen vrucht. En dan zit ik weer in een andere tekst. Dat kan ik ook alleen maar als ik er zo'n hele reeks geplukt heb uit de Bijbel, zo natuurlijk. Maar dat is nou juist het aardige, dat je daarvan het hele verhaal dus ziet, hè. En dan kun je dus van die bruid niet zeggen dat het gelovig Israël is. Dat was het niet, het was Israël onder de wet. Het was niet gelovig. En als je zegt, was wel gelovig, dan moet je toevlucht zoeken tot een andere verklaring die je al kent, maar die je dan daarin gaat leggen en zeggen dat er zoveel gelovigen zijn bij wie de Heer klopt en waarbij die niet binnen kan. En dan kun je alle brief van Laodicea aanhalen, weet je wel. Zie ik staan aan de deur en ik klop en dan krijg je dat soort verhalen over dat het van toepassing zou zijn op wel wedergeboren mensen, maar die in de praktijk, kijk, dat soort verhalen weer. Ik weet het wel, zo gaat het namelijk altijd. Met die bekende aantekeningen van u. Nou goed, dan laat ik het dan. Die band loopt nog. Nou ja, maar ik hoop dat dan zo duidelijk is. Daar komen die rare verklaringen van, die hele vergezochte. Men moet ze verzoeken, omdat men eerst van tevoren al begrippen gedefinieerd heeft, terwijl dat nooit mag doen. Je moet namelijk eerst zo'n schriftgedeelte helemaal bestuderen en daaruit herleiden wat de begrippen zijn, eigenlijk, zodat het altijd klopt, en daarna begin je overnieuw met de studie. Dat moet je namelijk minimaal 2 keer doen. Onderzoek is altijd 2 keer. Met de Bijbel sowieso, met getuigenis zo, het oude of nieuwe verbond ook 2 keer. Dan moet je minstens 2 keer doen. 1 keer doornemen om te zien wat het verband is, waar het in zijn algemeenheid over gaat, hoe die begrippen gedefinieerd moeten worden, want dat weet je niet altijd zeker. In de ene context is het soms anders dan in de andere. Gedeeld ligt het andere gewicht, het hangt de andere kant op. Dan moet je heel goed mee oppassen. En pas als je dat gedaan hebt, kun je die verdere conclusies trekken. En dat blijkt in de praktijk veel eenvoudiger te zijn dan ik het nu zeg. Want moeilijk wordt het pas als je van tevoren zegt, dit is dit en dat is dat. En als je daarna moet gaan toepassen. Want dan moet je in allerlei bochten wringen om het nog kloppend te krijgen. En dat is wat met Hooglied gewoon gedaan wordt. En met Prediker en zo. Om van Job dan nog maar te zwijgen. Goed, wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat we inderdaad deze dingen mogen leren verstaan. Dat we uw woord mogen openen, dat we schrift met schrift mogen vergelijken en mogen zien hoe al deze begrippen ook in de Bijbel hun eigen betekenis hebben. En hoe het ene schriftgedeelte het andere verklaart en toelicht. We danken u, Vader, dat we daardoor steeds vaster begrip mogen krijgen over wie u bent en over wat u doet. We danken u dat wij u kennen als degene die beloften gedaan hebt en die beloften ook inderdaad vervult. Op uw wijze en op uw tijd, maar in ieder geval ook aangekondigd in het woord wat u gesproken hebt. Wij danken u, Vader, voor dit profetisch woord, wat niet slechts vast is, maar dat zelfs zeer vast is en wat inderdaad schijnt als een licht in deze duistere wereld, deze wereld die in het zwart gaat. Wij danken u, Vader, dat wij echter in het licht mogen wandelen, het licht van uw Zoon en het licht van uw Woord en het licht van uw Geest. Wij danken u dat we ons mogen laten leiden daardoor in al de waarheid en dat we door die waarheid inderdaad bevrijd worden van alle banden, bevrijd worden uit de gevangenis, bevrijd worden ook van de bedekking, opdat we in vrijheid u zouden dienen. Daarom brengen we onszelf ook bij u als we van hier gaan. Wilt u ons nabij zijn en bewaren, opdat we inderdaad u zouden dienen en dat nieuwe lied zouden zingen tot eer van uw naam. Amen. En zo hebben we in de voorgaande versen van Jesaja 42, dat wil zeggen vers 1 tot en met 11, 12 ongeveer, hebben we gezien dat de volkeren worden opgeroepen om eer te geven aan de Heere, daar staat in vers 12, en laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. En de gedachte van deze eerste 12 versen is tamelijk ingewikkeld, je moet het goed in de gaten hebben waar het om gaat. Namelijk, het gaat erom dat weliswaar Israël als volk aanvankelijk de Messias verwierp, maar dat als gevolg daarvan, of als reactie daarop, de zaligheid werd uitgebreid of uitgespannen, de woorden die ik ontleend aan vers 5, werd uitgebreid of uitgespannen en zo kwam tot de heidenen, de heidense volkeren, en meer speciaal, maar dat moet ik altijd met een slag om de arm zeggen, meer speciaal kwam de zaligheid daardoor terecht bij de 10 stammen van Israël, de zogenaamde verloren 10 stammen van Israël, want daarna wordt blijkbaar bewezen, maar ik zeg blijkbaar omdat het mij gebleken is, en of je dat ook zo ziet, dat laat ik dan maar in het midden, want nogmaals, dit soort dingen zijn slechte bewijzen. Maar we vermoeden in elk geval, hoe dat ook zij, de gedachte was dat de Heer zich verborg nadat hij verworpen was door Israël, en dat is ook wat in vers 2, 3 en 4 min of meer gezegd wordt.
Waar staat dat hij niet zou schreven, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen? Hij zou het gekrookte riet niet breken en hij zou de rokende vlaswiek niet uitblussen. Kortom, hij zou zich in het algemeen helemaal niet met de gang van zaken van de wereld of in de wereld bezighouden. En in plaats daarvan weten wij dat de zaligheid gezonder is aan de heidenen, waaruit dan ook vervolgens de gemeente geroepen werd. Dat staat hier allemaal natuurlijk niet zo uitgebreid, maar wij weten dat omdat dat nou eenmaal in het Nieuwe Testament staat. En bovendien, deze versen worden, sommige althans, worden zelfs het Nieuwe Testament aangehaald en op die manier toegepast. Hoe dat ook zij, het resultaat daarvan is, dat wil zeggen het resultaat van zijn verwerping in deze tegenwoordige bedeling, is dat heidenen tot geloof komen en worden toegevoegd aan de gemeente, ook een volk, aan de gemeente die zalig wordt. Aan de andere kant is het zo dat als de Heer niet meer verborgen is en de zaligheid inderdaad komt in de wereld en geopenbaard wordt in de wereld, dan heeft dat eveneens tot gevolg dat heidenen worden toegevoegd aan het volk dat zalig wordt, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is trouwens niks moeilijks aan om dat te begrijpen. Betekent dat zowel tijdens de verborgenheden van het koninkrijk als tijdens de openbaring van het koninkrijk de zaligheid komt tot de heidenen. Beter nog, gedetailleerder, eerst naar Israël. In principe naar Israël en dan naar de volkeren. Het grote verschil is echter dat in onze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk de zaligheid weliswaar tot Israël en de heidenen komt, maar dat het slechts tot resultaat is dat een overblijfsel, een minderheid dus uit zowel Israël als de heidenen geroepen wordt en tot geloof komt en dus wordt toegevoegd tot de gemeente, terwijl in de toekomende tijd van de openbaring van het koninkrijk alle overlevenden, Joden zowel als heidenen, zullen toegevoegd worden aan het volk dat zalig wordt, oftewel ze zullen het koninkrijk binnengaan. Maar de overeenkomst is gewoon dat inderdaad de zaligheid wordt uitgebreid naar de einden der aarde, zoals het heet. Met als resultaat dat inderdaad al de volkeren, al de levende mensen, de Heere eer zullen geven, vers 12 van Jesaja 42. Ze zullen de Heere eer geven en ze zullen zijn lof in de eilanden, dat zijn dus de verst gelegen landen, verkondigen. Daarbij moet u bedenken dat als er staat ze zullen zijn lof in de eilanden verkondigen, dat het niet betekent dat het alleen maar die kustlanden zijn, die vergelegen landen, maar het is daarmee alle landen, want daar komt het op neer. U moet bij dit soort formuleringen altijd de gedachte vasthouden dat de aarde, dat het land, dat is hetzelfde woord, hè, dat het land eigenlijk één land is, daar komt het op neer. Het is één groot vaste land eigenlijk. Oh, er zit water ertussen, maar dat moet je even voor het beeld vergeten. Het is namelijk één groot vaste land, eigenlijk rond. Nee, in de gedachte. Dat is gewoon een, hoe moet ik dat zeggen, een gestileerde voorstelling van zaken. De ronde vaste landen, met in het midden, in het hart daarvan, in het zwaartepunt, of heet dat, het middelpunt van de cirkel, zal ik dan maar zeggen, gelegen, is Jeruzalem en dus ook Israël. En de eilanden zijn dan de verst gelegen landen, namelijk die grenzen aan het water wat rondom dat ronde vaste land is. Dat is de gedachte. En als er dus staat, ze zullen zijn lof in de eilanden verkondigen, dan wil het zeggen dat zijn lof zelfs tot in de eilanden, tot in de kustlanden dus, verkondigd wordt. En dat zijn dus de grenzen der aarde eigenlijk. Ja, zeker, dat is ook zo. In de vers 10 staat het al. Dus niet alleen in het midden, Jeruzalem en Israël, maar tot in de eilanden, dat is het vers gelegen land. Dat is het beeld wat uit de Bijbel tot ons komt over het land en het water, de zeeën dus. De gedachte is dan eigenlijk dat alle vaste landen aan elkaar vastzitten. Dat zijn ze ook eigenlijk hoor. Nou, niet allemaal, maar de eilanden natuurlijk niet. Maar in principe zitten alle vaste landen aan elkaar. En ze vormen één geheel. Ze vormen dus een ronde schijf, als het ware. Zo moet je dat gewoon zien. Met een middelpunt en met een buitenste rand. En die buitenste rand heet eilanden. En het middelpunt is gewoon Jeruzalem en Israël. Dat is het plaatje. En dat is een plaatje wat overeenkomt met Genesis 1, de derde dag, waar de wateren plaats moeten maken voor het droge land. Niet de droge landen, maar het droge land wordt als één geheel beschouwd. En dan weet ik wel dat dat geografisch niet klopt, Omdat er natuurlijk de landen gesplitst zijn, van elkaar afgescheurd zijn hier en daar, dat er zeeën tussen zijn en dat soort dingen meer. Dat kan wel zijn, maar voor het beeld is dat niet het geval. Voor het beeld blijft het gewoon één vaste land. Het land namelijk, het droge land, omgeven door water. Dat het overigens wel degelijk een Bijbelbeeld is mogen blijken uit het misverstand dat sommigen leren dat dit het Bijbelse wereldbeeld is. Dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik, hè? Er wordt me echt geleerd, ik meen zelfs dat het Ouweneel was die dat vertelde, dat het Bijbelse wereldbeeld was eigenlijk een platte aarde, een ronde schijf die dreef bovenop de wateren. Waar dat misverstand van helemaal vandaan komt, dat doet er nou niet meer toe, dat vertel ik een andere keer wel weer eens. Maar de gedachte dat dus het vasteland één ronde schijf is met Jeruzalem en Israël in het midden, dat is dus inderdaad ook anderen wel eens opgevallen. Maar dat wil niet zeggen dat dat het geografische wereldbeeld is, dat het er helemaal zo uitziet, dat het die vorm heeft. Het wil zeggen dat het gewoon in de Bijbel zo beschouwd wordt. En dat is een heel ander verhaal. Want waar het gaat om het beeld van de wereld als zodanig, aarde, zeeën, hemel en aarde, dus alles bij elkaar, hebben wij een heel ander plaatje gekregen uit de schrift. Dat heb je inmiddels ook gemerkt natuurlijk. Goed, dan laat ik het maar bij. Als hij dus in vers 12 staat, laat ze de Heere eergeven en zijn lof in de eilanden verkondigen, doet zich daar de merkwaardige gedachte voor, dat de Heere die hier eer ontvangt, is Jehovah en Jehovah is in principe de God van Israël, en meer speciaal van Jeruzalem, maar is de God van Israël, en als hier zijn lof in de eilanden verkondigd wordt, wil zeggen dat de Heer, die de God is van het centrum van de aarde, ook geprezen wordt en eergegeven wordt in de buitenste grenzen, de verste grenzen, de hoeken, de randen van de aarde. En dat betekent dat zijn eer dus verbreid is over de gehele aarde. Enkelvoud, de gehele aarde. En bedenk daarbij dat die uitdrukking de gehele aarde, die staat hier natuurlijk niet, maar die komt in de Bijbel natuurlijk wel voor, dat die uitdrukking de aarde of de gehele aarde nooit de aanduiding is van de zogenaamde planeet die aarde heet, want die bestaat niet. Behalve als titel van een boek, maar die bestaat niet. Want de aarde is geen planeet, want de planeet is een dwaalster en de aarde is geen dwaalster, ook geen ster, ook geen planeet. Draait dus niet om de zon, dat is allemaal onzinnig, dat komt in de hele Bijbel niet voor. De aarde is gewoon het vaste land, dus het droge land, beter het droge land, ter onderscheiding van de zeeën. En ook als ik het zo in het Nederlands zeg, het droge land, is dat een enkelvoud en toch de aanduiding van alle droge landen. En dat is in de Bijbel ook zo. Ook het Nederlands kan dat dus als één geheel beschouwd worden. Het droge land ter onderscheiding van de zeeën. En je kunt ook spreken over het land ter onderscheiding van de hemel die daarboven is. Dat is het land. In de Bijbelse zin. Goed, de Heer wordt dus eergegeven over de gehele aarde. En het woord aarde is hetzelfde als het woord land. En is dus inderdaad niet een planeet of zoiets, maar inderdaad het droge land. En dan staat er vervolgens, vers 13, de Heere, diezelfde Jehovah, zal uittrekken als een held. En dat hij zal uittrekken komt enigszins overeen met dat uitbreiden van vers 5. Ik zei enigszins, want het kan betekenen inderdaad dat hij zich wendt tot de heidenen. Alleen hier in dit vers blijft het wat in het midden waarom dat allemaal gebeurt. Maar in ieder geval, Jehovah zal uittrekken als een held. Dat betekent dat hij voorop loopt. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Dat wil zeggen, hij zal deze mensen inspireren. Hij gaat als een held en dus gaat hij vooraan. En hij zal degene die hem volgen inspireren, hij zal de ijver opwekken, hij zal ze actief maken. Betekent dat hier in dit verband, als een krijgsman, en hij zal juichen, want zo wordt dat gedaan. Hè? Hoe maak je de menigte actief, hoe inspireer je ze, hoe drijf je ze op? Door vooruit te gaan en te roepen, ik val aan, volg mij. Kortom, door er flink bij te schreeuwen, want krijgskreten horen erbij, zoals u weet. En over die krijgskreten gaat het hier natuurlijk. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman, hij zal juichen, ja, hij zal groot getier maken. Hij zal dus heel hard schreeuwen, hij zal zijn vijanden op deze wijze overweldigen. En waar wij het meest aan denken bij het lezen van dit vers is natuurlijk gewoon aan Micha, hoofdstuk 3 was het, meen ik. Was dat niet zo? Nee, Micha 2. De laatste versen waar staat dat de Heer de zijnen, namelijk zijn kudde, zal verzamelen. En dan staat er in vers 13, het laatste vers van Micha 2. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, namelijk de Heere in hun spits. En dat is dus precies hetzelfde als wat hier in Jesaja 42 vers 13 staat. Namelijk de gedachte is dat de Heer vooraan zal gaan en dat zijn kudde, dan wel zijn krijgslieden, hem zullen volgen. Dat betekent gewoon dat zijn volk hem volgt. En het verhaal van de kudde uit Micha 2 is natuurlijk ook aardig, want het wordt ook aangehaald natuurlijk in Johannes 10, waar de herder de kudde voorgaat en waar gezegd wordt dat de kudde de stem van de herder hoort en kent en volgt. En dat is precies wat we hier ook vinden, Jesaja 13, want hier klinkt ook de stem van degene die vooraan loopt, van de Heere namelijk. Alleen nu is het niet een vriendelijk roepen, maar nu is het een schreeuwen. En dat komt omdat in Johannes 10 in de eerste plaats gedacht wordt aan de gemeente, de roeping van de gemeente. Want zo is dat nou eenmaal in het Johannes-evangelie. En dat daarbij is wel een stem te horen, maar zacht, niet met groot geweld. Terwijl als het in de toekomst gaat om de roeping van Israël, dan gaat het ook om een stem, maar dan niet zacht, maar wel degelijk hard. En dat komt omdat de gemeente geroepen wordt in verband met de verborgenheid, dus dan gaat het tamelijk fluisterend. En in de toekomst wordt Israël geroepen in verband met de openbaring van het koninkrijk. En dat gaat met geweld en dus met geschreeuw gepaard. Maar het principe is volkomen gelijk. Alleen hier staat inderdaad, hij zal groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen. Het leuke is, maar ik geloof dat ik er al op gewezen heb, de Heer zal uittrekken als een held. Ik lees dat in gedachten altijd in het Engels, de Heer, laat ik dan gewoon in het Nederlands staan. En Engels en held zet ik in het Engels, en dan staat er hero. En bij nader inzien blijkt dat hetzelfde woord te zijn, heren en hero, en een held dus, hè. En ik denk ook dat daar wel verband tussen bestaat. De held is namelijk de heren, die gaat dus vooraan. Zo onthoud ik dat ook, hè. Dat is makkelijker. Of het helemaal verantwoord is, etymologisch en taalkundig, dat weet ik niet, maar dat zal mij ook één worst zijn. En wat dat betekent, weet ik ook niet. Goed. Nee, dat is een germanisme, denk ik. Ik denk dat het uit het Duits komt, hè? Maar die eet ook zoveel worst. Dus vanuit, bij de Belgen is het zal mij patat wezen. Maar goed. Dat even allemaal terzijde. Dan, vers 13 spreekt over het geweld, over dat juichen, over het schreeuwen dus. Want ik zei, zo'n krijgskreet hoort erbij, dat is ook zo, dat is over de hele wereld bekend. Maar dat zit hem in het verschijnsel, dat het met kracht spreken een uitdrukking is van krachtig leven, want spreken is leven. Spreken is namelijk ademen en het is dus leven. Bovendien, alle dingen zijn door het woord tot stand gekomen, zodat het krachtig spreken of schreeuwen een uitdrukking is van grote kracht. En vandaar dat men bij, hoe heet zoiets ook weer, bij karate of zoiets, hè. Dan moet men ook een schreeuw geven, als zodra we de bakstenen doorslaat of zo. Ik zie er het nut niet van in, van schreeuwen niet en van de bakstenen doorslaan ook niet. Maar als je die baksteen wil doorslaan met één hand, dan moet je daarbij wel hard schreeuwen. Dan schrikt die steen zo kennelijk. Nee, maar de enige, ik weet niet of die jongens vertellen waarom dat is, maar dat is dit natuurlijk. Het is een uitdrukking van kracht. Misschien, of blijkbaar geeft het iemand ook kracht om er flink bij te schreeuwen.
Doet het ook.
Doet het ook, hè?
Het heeft wel een enorme lange
gil. Ja, hè? Ja, nee, dat hoort er allemaal bij. En sommige mensen schreeuwen ook onbewust. Die doen dat in een situatie waarin ze kracht moeten zetten. En dat gaat helemaal vanzelf. En dan heb ik het nog niet eens over de beroerde gewoonte van pianisten, bassisten en accordeonisten om mee te neurien, of in de praktijk mee te kreunen met hun eigen muziek. Dat gebeurt. En niet bewust hoor. Ook niet omdat het moet, ook niet netjes op toon. Ja, sommigen doen het wel als bewijs van gimmick, bewijs van kunstje. Maar ik ken een bassist die speelt al zijn solo's gestreken en neuriet dan mee. En dat is een leuk effect. Maar er zijn er, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon die luid die er gewoon bij meestaan te kreunen gewoon. Het zit er gewoon in de krachtsinspanning die men levert. Het niet zozeer lichamelijk, maar wel geestelijk natuurlijk. De krachtsinspanning die men levert, waarbij men als vanzelf geluid voortbrengt. Hm? Ja, nou. Toen maar. Ik heb een paar leuke dingen in gedachten, maar die bewaren we wel weer. Daar is bezoek voor je, vrouw. Dat is ongetwijfeld voor jou. Nou, het zal voor mij zijn. Maar vooruit. Maar dat geluid, dat hoort er dus bij. En dan staat er in vers 14, ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden, namelijk mij ingehouden. Dat staat er dus drie keer. En dat is de uitdrukking voor de tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zwijgt. Komt dus overeen met vers 2, 3 en 4 van ditzelfde hoofdstuk. Vers 1 sprak immers over de opstanding van Christus, die immers de geest had ontvangen. Dat staat er ook, ik heb mijn geest op hem gegeven. En hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Zo was dat in vers 1. En dat blijkbaar gaat het daarbij niet zozeer om de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Dan wordt ook recht aan de heidenen voortgebracht. Maar het gaat om de verborgenheden van het koninkrijk, waarin het recht in de eerste plaats aan de heidenen wordt voortgebracht. Zaligheid is dan immers aan de heidenen geschonken. Waarna vers 2, 3 en 4 spreekt over zijn verberging. En daar wordt het teruggekomen hier in vers 14. Ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden, mij ingehouden. Maar, vervolgens, ik zal uitschreeuwen. En dat is dan een nader commentaar op vers 13 natuurlijk. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Daar hebben we het ook al over gehad. Dat gaat met stemverheffing gepaard. Zo hoort dat schijnbaar. En dat uitschreeuwen, dat is dus inderdaad het spreken in grimmigheid en toorn. Trouwens, als mensen spreken in grimmigheid en toorn, is dat gewoonlijk, gaat het gewoonlijk met stemverheffing. Niet altijd natuurlijk, maar gewoonlijk wel. En dat is wat in de toekomst gebeurt. Dat gaat ook gepaard met het klinken van de nodige bazuinen. Nou bedoel ik niet zozeer de bazuin in verband met de roeping van de gemeente, maar wel de bazuinen, meervoud, in verband met de roeping van Israël en de volkeren. Kortom, de openbaring van het koninkrijk. En in dat verband hebben we toch minstens 7 bazuinen uit openbaring. En bazuinen spreken over inderdaad een boodschap die met stemverheffing, met grote kracht, wordt voortgebracht. Waarbij die bazuinen overigens gepaard gaan met de bekende violen, met een F, de schalen van Gods toorn. Want zo zie je maar weer dat God spreekt, 7 bazuinen, maar wel in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En dat zijn die 7 violen of schalen in openbaring. En voor de goede orde zeg ik er dan maar bij dat het oordeel van die 7 bazuinen en het oordeel van die 7 violen gewoon hetzelfde is. Dat loopt parallel. Het zijn 2 verschillende beschrijvingen van overigens dezelfde oordelen. Maar goed, daar hoef ik nou niet op in te gaan verder. De Heer spreekt dus weer en wel met geweld. In vers 14 van Jesaja 42. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Wie? Wel de vijanden uiteraard. Die vijanden van aan het einde van vers 13. Hij zal zijn vijanden overweldigen, namelijk door hard tegen hen te schreeuwen. Hij zal ze verdoen door de adem zijns monds, dat is hetzelfde. Of er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan, maar het zwaard is ook het woord van God, zoals bekend, dus het maakt ook al niks uit. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen die in verschillende schriftgedeelten gebruikt worden, maar die volkomen dezelfde betekenis hebben uiteraard. En die ze aan het eind van vers 14, dat zijn dus de vijanden van het eind van vers 13. Vers 13 en 14 lopen dus ook parallel. Vers 13 zegt, hij zal schreeuwen en de vijanden vernietigen. En vers 14 zegt, hij zal niet meer zich stilhouden en dus de vijanden vernietigen. waaruit je dan ook de conclusie kunt trekken dat die vijanden dus niet vernietigd of bestreden worden in de tijd waarin hij zwijgt. Heb je dat? Zodat maar weer bevestigd wordt dat de Heer in onze dagen geen oordelen zendt over de wereld. Wat er in de wereld gebeurt, doet de wereld zichzelf aan. Het enige wat God doet, merkwaardigerwijze, is precies het tegenovergestelde. Hij brengt niet die ellende over de wereld. Hij zorgt dat die ellende niet te erg wordt.